Er zijn vandaag twee collecten. Deze is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. Donderdagavond zal er bijbellezing zijn om 19:30. Zondagmorgen zal er voorbereiding worden gehouden op het heiligavondmaal dat over 14 dagen zal worden bediend. Dit zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 36 en daarvan het eerste vers. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. Psalm 36, het eerste vers.
Thank you.
Luister met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God, waarna wij zingen Psalm 34 en daarvan het 8e vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun na met hen vergaan door het hoogste strafgericht. Maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. God is het die hem uitkomst geeft, zijn grote naam ter eer. Daarna lezen wij samen Genesis 38, de versen 1 tot en met 12. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 34, het 8e vers. En daarna lezen wij Genesis 38, de versen 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genesis 38. En het geschiedde tenzelfde tijde dat Juda van zijn broeders aftoog en keerde in tot een man van Adullam, wiens naam was Hira. En Juda zag aldaar de dochter van een Canaanitische man, wiens naam was Sua, en hij nam haar en ging tot haar in. En zij werd bevrucht en baarde een zoon, en hij noemde zijn naam Er. Daarna werd zij weder bevrucht en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Onan. En zij voert nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Sela. Doch hij was de Gesib, toen zij hem baarde. Juda nu nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in des Heeren ogen. Daarom doodde hem de Heere. Toen zeide Junam tot Onan, ga in tot uw broeders huisvrouw, en trouw haar in uw broeders naam, en verwek uw broeder zaad. Doch Onan, wetende dat dit zaad voor hem niet zou zijn, zo geschiedde het, als hij tot zijn broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde, om zijn broeder geen zaad te geven. En het was kwaad in des Heeren ogen, wat hij deed. Daarom doodde hij hem ook. Toen zeide Juda tot Tamar, zijn schoondochter, blijf weduwe in uw vaders huis, totdat mijn zoon Sela groot wordt. Want hij zeide, dat niet misschien deze ook sterven gelijk zijn broeders. Zo ging Tamar heen en bleef in haar vaders huis. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapsheerders naar Timna toe, hij en Hira zijn vriend, de Udalamiet.
Het gelezen schriftgedeelte vormt de tekst voor de prediking en ik lees u vers 1, 2 en 12 nog één keer voor van Genesis 38. Genesis 38, de versen 1, 2 en 12. En het geschiedde te diezelfde tijden dat Juda van zijn broeders aftoog en hij keerde in tot een man van Adullam, wiens naam was Hira. En Juda zag aldaar de dochter van een Canaanitische man, wiens naam was Sua, en hij nam haar en ging tot haar in. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna toe, hij en Hira, zijn vriend, de Adullamiet. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen voorbeden en dankzegging doen voor zuster W. van Woudenberg van de Stegen, die afgelopen week twee keer thuis mocht zijn en begin deze week helemaal thuis mag komen. Vrijdag kreeg zuster G. dokter van de Werfhorst een ongeluk. Zij moest worden opgenomen in het ziekenhuis, maar mocht ook weer thuis komen. We dragen ook onze oude zuster P. Kasteel Veldman aan de Heere op, van wie de krachten minder worden. Er is rouw gekomen bij de familie van Apelo Lagendijk. De Heere nam de moeder van Marlies uit het leven weg in de leeftijd van 83 jaar. Er kwam ook rouw in de familie van onze zuster J. Ruis van Orel. Haar oudste zuster Beekman van Orel nam de Heere weg in de leeftijd van bijna 93 jaar. Laat ons bidden. Heere, laat het voor ons allemaal een wonder zijn dat we nog zijn in het heden der genade. Want de dood wenkt ieder uur. En er kan zomaar wat gebeuren en we zijn niet meer in dit leven, maar we zijn in de eeuwigheid. En dat heeft Gerda Dokter wel heel bijzonder ervaren in de achterliggende week, toen ze een ongeluk kreeg. U weet wat er in die bange momenten in haar hart omging. Maar u hebt haar nog willen dragen en sparen, nou, daar willen we u voor danken. Ze moest naar het ziekenhuis vanwege verwondingen en een gekneusde lever. Maar u hebt het zo willen maken dat ze weer thuis mocht keren, naar huis mocht keren bij haar man en kinderen. En u weet ook wat dat voor haar man en kinderen is geweest. zo'n plotseling bericht, een ongeluk. O Heere, zo schudt u aan de levensboom en gaat hier ook weer een roepstem voor haar, haar gezin en ons allen uit. Geef bevel aan uw huis, want eenmaal zult gij sterven en sterven is God ontmoeten. O Heere, leer ons de roepstemmen zien, als ernstig en ook welmenende roepstemmen van u. Want u hebt toch geen lust in de dood van een goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En Heere, mag dat dan ook de vrucht zijn als deze roepstem in het midden van de gemeente uitging. Een ongeluk, zo ongedacht en onverwacht. En dan liggen we daar. En dan komt de eeuwigheid op ons af, Heere. O, geef het ons te verstaan. En u weet, Heere, wie er nog steeds voortleven op de brede weg naar het verderf. Maak ons eens onrustig, Heere. We zullen ook vanmorgen vanuit de prediking horen dat u daartoe ook roepstemmen, ernstige roepstemmen zendt. Bekeert u toch, bekeert u toch. Want waarom zou gij sterven? Het leven is zo kort. De dood wenkt ieder uur. En wij vliegen daarheen. En er is zoveel dat ons bezighoudt in dit leven. En dan is het toch uw goedheid dat u zo regelmatig van die roepstemmen geeft. Leer het ons zo ook te zien, opdat het mag leiden tot waarachtige bekering. Wilt u verder met onze zuster dokter optrekken, Heere, dat ze genezen mag, en dat ze ook dit verwerken mag voor uw heilig aangezicht. Gedenk haar, als ze zo thuis is, met haar man en kinderen. Heere, wil u ook hartelijk danken, en dat het goed mag gaan, en met zuster van Woudenberg. Ze mocht 2 keer thuiskomen in de achterliggende week. De medicijnen mogen gezegend worden. En als u het geeft, mag ze deze week weer terugkeren bij haar man en kinderen. Dat is haar hartelijke wens, Heere. Om er voor haar man en kinderen te mogen zijn. Geef haar oprecht dankbaar hart, Heere. Wilt u verder met haar optrekken. Zie een gunst op haar van boven en haar gezin neer. En geef, Heere, dat ook deze wegen aan u mogen verbinden. We dragen ook onze oude zuster Kasteel Veldman aan u op. Ze is oud geworden, Heere, en het moment van sterven komt steeds dichterbij. Ze is oud en zwak geworden. Wij weten niet hoe lang zij nog zal leven hier op aarde, want onze tijden zijn in uw hand. Maar zou u zich over haar willen ontfermen en zou u tot haar ziel willen spreken? Ik ben uw heil alleen. Als zij roept tot u, als zij roept of u over wil komen of u wil spreken tot haar, Heere, gedenk haar, ook met allen die haar lief en dierbaar zijn, die haar in liefde omringen. Gedenk haar, Heere, en ook daarvan gaat er sprake uit tot ons allemaal. Ook wij moeten allemaal een keer sterven, zoals we net voor uw aangezicht hebben beleden, Heere. Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. Heere, dat we er van doordrongen mogen zijn. Want ook in het huisgezin van Juda zullen we deze morgen horen, er kwam de dood. 2 van zijn zonen werden door u gedood. En hij werd ook weduwnaar, want zijn vrouw werd van zijn zijde weggenomen. En dat hebt u gedaan, Heere. En dat was voor Juda een roepstem. O Heere, laat het ook voor ons allen een roepstem mogen zijn. Ja, Heere, dan dragen we ook de familie van Apelo Lagendijk aan u op. U hebt een lieve moeder, een schoonmoeder en oma uit dit leven weggenomen. Heere, we danken u voor alles wat u in haar aan haar gezin hebt gegeven. U hebt haar krachten gegeven om een groot gezin groot te brengen en voor het gezin te mogen zorgen. En Heere, ze staat bekend als een zorgzame moeder en oma. En wat zal de lege plaats gevoeld worden? En tegelijkertijd is het ook een roepstem. En Heere, en zou u die roepstem willen heiligen? Gedenk dan Gerrit en Marlies met hun kinderen, als ook deze week aan het open graf zullen staan en vele herinneringen boven zullen komen. Ja, Heere, we leggen haar in uw handen. Maar zou u willen geven dat wij mogen weten waar onze reis heen is, want daar gaat het toch om. En dat geldt ook voor de familie van onze zuster Ruis van Orel. U hebt haar oudste zuster uit het leven weggenomen. Deze week zou ze 93 jaar geworden zijn. Het was tijd om te sterven. Het was de tijd door u bepaald om voor God te verschijnen. Heere, we dragen de familie hartelijk aan u op. In het bijzonder onze zuster Ruis. Het kringetje wordt steeds kleiner als we ouder worden. En ook geliefden rondom ons wegvallen. Als onze ouders er al lange tijd niet meer zijn en als we ook zien dat broers en zussen worden weggenomen. Heren, dan komt het er ook op aan, waar gaat onze reis heen? Zou u ook onze zuster willen gedenken, als ze dit verlies in de eenzaamheid moet verwerken, dat ze dat ook mag doen voor uw heilig aangezicht? En dan komen ook andere lege plaatsen in de herinnering terug. Heren, dat we het in uw hand mogen leggen. En Heren, zo spreekt u. U spreekt door de tekenen van uw voorzienigheid. U spreekt in de dingen van de natuur, ook deze morgen, toen het licht werd gezien van de bliksem en hoe uw stem klonk als de donder door het luchtruim. En u spreekt door uw woord. En dat woord, dat wilt u gebruiken om zondaren zalig te maken. Dat woord wil u gebruiken om uw kerk te onderwijzen. En mag dan ook de prediking van deze morgen een middel zijn in uw hand tot onderwijs. Al zullen we zien hoe laag het afliep met Juda. Zo laag, zo in de zonde, zo in de wereld geleefd. Wat een goddeloos eertijds heeft Juda gekend met zijn gezin. En u liet hem niet los. U kwam met de roepstemmen. Ja, Heren, dat het is een wonder voor een arme zondaar mag worden. Ook deze morgen, als we gaan horen uit welke geslacht u, Heer Jezus, wilde voortkomen. Dat u uw broederen in alles gelijk wilde worden uitgenomen de zonde. Dat u, Heer Jezus, u zo diep hebt willen vernederen. Dat u gezegd hebt, en ik wil uit Juda voortkomen. Laat dat eens een wonder mogen zijn, want dan gaat het evangelie schitteren voor de grootste der zondaren. Wees zo in ons midden als één die dient, dat alles ook ordelijk mag verlopen. Gedenk degene die niet naar uw huis konden komen, die thuis meeluisteren. Gedenk degene die rouw en verdriet kennen. Gedenk ook alle andere zieken in ons midden. Heer, het wacht alles op uw zegen. Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen en dat het woord zijn loop mag hebben. Gedenk ons dan in spreken en luisteren om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En dan gaan we samen zingen uit Psalm 89, de versen 13 en 14. Psalm 89, de versen 13 en 14. Na het amen van de prediking gaan we samen zingen Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt, Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. Geliefde gemeente, wij komen in de Bijbel regelmatig het woordje eertijds tegen. Nou jongelui, dat woordje eertijds, dat betekent heel eenvoudig vroeger. Dat woordje wil een bepaalde periode aanduiden, aanwijzen. En met name Paulus gebruikt dit woord nog wel eens om de tijd aan te duiden voor zijn bekering. Hij zegt over zichzelf bijvoorbeeld, eertijds leefde ik zonder de wet. Dat was die tijd totdat hij bij Damascus stil werd gezet. En ook over anderen heeft hij zo gesproken. In zijn brief aan Filemon schrijft hij over zijn geestelijke zoon Onesimus, die eertijds u onnut was. En tegen de Efeziërs heeft hij in zijn brief geschreven over de zonden en de misdaden waarin zij eertijds hebben gewandeld. En het is niet alleen Paulus die dat doet, maar ook andere apostelen hebben dat gedaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de apostel Petrus, die schrijft in 1 Petrus 2 vers 10, gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Zo kennen velen van Gods kinderen een eertijds in hun leven. Nee, degenen die van hun kinderjaren worden getrokken, die zullen dat niet zo duidelijk kunnen aanwijzen. Ook degenen die lieflijk geleid zijn door de Heer, ook niet. Maar degenen die wat later tot bekering zijn gekomen, die kennen een eertijds in hun leven, de periode voordat ze tot bekering kwamen. En die periode kan ook heel verschillend zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Lydia, die tot bekering kwam onder de prediking van Paulus. Maar Lydia staat ons in de Bijbel niet getekend als een vrouw die een goddeloos leven heeft geleid. Nee, sterker nog, er staat dat ze de Here diende. Ze ging trouw naar de kerk, ze probeerde zich te stellen naar de wetten van Mozes. Haar eertijds was voor het oog een netjes, godsdienstig eertijds. Maar zo'n eertijds kan ook vreselijk goddeloos zijn. En dan heb ik het niet over een goddeloos eertijds van mensen in de wereld, maar dan heb ik het over een goddeloos eertijds van verbondskinderen. En wie denkt met mij in het Oude Testament niet aan Manasse? Wat een gruwelijk goddeloos eertijds heeft deze man gekend voordat hij in de gevangenis in Babel tot waarachtige bekering kwam. En zo'n goddeloos eertijds kende ook Juda. En dat is met name tot openbaring gekomen in zijn huwelijksleven. En daarom willen wij vanmorgen stilstaan bij het huwelijksleven van Juda. Dat is ook het thema voor de prediking. Het huwelijksleven van Juda. En we willen daarbij drie gedachten overdenken. Allereerst eigen gekozen wegen. In de tweede plaats ernstige roepstemmen. En in de derde plaats volharding in de zonde. Wat is een mens? We hebben al genoeg gekregen. We hebben alleen nog maar de punten gehad. Eigen gekozen wegen. Ernstige roepstemmen. Volharding in de zonde. En toch was Juda een uitverkoren vat. Ja, nadat Jozef verkocht was, als gevolg van dat voorstel van Juda, zijn die broers weer thuisgekomen natuurlijk. Want ja, ze waren op weg. Ze waren het werk. Ze waren er met de kudde op uitgegaan. En dan kwam er weer een moment dat ze terug moesten naar het tentenkamp van vader Jacob. Maar ja, hoe zullen ze terugkeren? Want er is wel wat gebeurd. Hoe zullen ze het hun oude vader gaan vertellen dat Jozef nooit meer terug zal komen? Ja, met die vraag zat Ruben ook al voordat ze naar huis terugkeerde. Want we weten uit de geschiedenis dat Ruben niet aanwezig was op het moment dat Jozef daadwerkelijk werd verkocht naar Egypte. Waar hij toen was, weten we niet, maar hij was op dat moment niet aanwezig. En als hij dan terugkomt en hij wil Jozef uit de put bevrijden, want dat plan had hij bedacht, dan komt hij tot zijn ontsteltenis erachter, Jozef is er niet meer, hij zit niet meer in die put. En hij komt erachter wat de andere broers gedaan hebben, ze hebben Jozef verkocht naar Egypte voor 20 zilverlingen. En wat gebeurt er dan met Ruben? Hij scheurt zijn kleren helemaal kapot. En hij zegt, de jongeling is er niet. Ja, hij schreeuwt het als het ware uit. En waar zal ik heen gaan? En juist in die vraag, die laatste vraag, laat Ruben zien wat er in zijn hart omgaat. Hij wil als het ware zeggen, hoe moet ik nu als de eerstgeborene van het gezin, met de verantwoordelijkheid voor jullie, hoe moet ik nou tegen vader gaan zeggen dat Jozef er niet meer is? En wat moeten we daadwerkelijk zeggen? Moet ik gaan zeggen dat hij verkocht is? Of wat dan? Wat moet ik doen? Maar daar weten de broers wel raad op. Want als een mens op gladde wegen van de zonde is, glijdt hij steeds verder weg. En dan baart de ene zonde, baart de andere zonde, zegt de schrift. We slachten toch gewoon een geitenbokje. En dan dopen we die veelvervige rok van Jozef toch gewoon in dat bloed. Nou, en dan roepen we een van de knechten en dan zeggen we, breng dat kleed eens bij vader Jacob. Ze sturen als het ware de zonde al vooruit. Om zelf maar schoon te blijven. Om zelf maar de zonde te bedekken. En we kennen de geschiedenis, die knecht is thuisgekomen en hij heeft dat kleed aan vader Jacob gegeven. En we weten hoe Jacob daarop gereageerd heeft. Het stond voor Jacob vast. Jozef is gestorven. Jozef is opgegeten door een wild dier. Zo zit Jacob bedroefd in zijn tent, als de broers ook thuiskomen met de kudde. En ze ontmoeten een diep, diep bedroefde vader. In grote rouw. En u kunt zich toch wel voorstellen, gemeente, dat de sfeer in het tentenkamp van Jacob er steeds slechter op geworden is. De sfeer was al niet best, we hebben ervan gehoord, maar de sfeer was nu helemaal bedorven. En weet u wie daar op een bepaald moment totaal niet meer tegen kan? Nou, Juda. Want wat staat er in vers 1 van Genesis 38? En het geschiedde ter diezelfde tijd dat Juda van zijn broeders aftoog. Dus nadat Jozef verkocht was door Juda en zijn broers, is hij weggegaan uit het tentenkamp van vader Jacob. Waarom eigenlijk? Wat was nu de oorzaak van dat vluchtgedrag van Juda? Want dat was het. Nou, gemeente, Juda werd dagelijks herinnerd aan de gruweldaad die hij bedacht had om zijn godvrezende broer, zijn jonge broer, te verkopen naar Egypte. Allereerst werd hij dagelijks geconfronteerd met zijn bedroefde vader, die met een intens verdriet in zijn tent zat. Een vader waarvan ik lees in Genesis 37 vers 35, die weigerde om zich te laten troosten. Dagelijks als hij langs die tent van zijn vader liep, zag hij hem zitten met betraande ogen, met een gebogen hoofd, want Jacob beweende het verlies van zijn lievelingszoon Jozef. En ik kan mij best voorstellen, zo gaat dat toch dikwijls in het leven van een mensenkind, dat Jacob die veelvervige rok heeft bewaard. Als een dierbare herinnering aan zijn lievelingszoon. Jozef. En als hij die bewaard zal hebben, dan zal hij die op een zichtbare plek in zijn tent neergelegd hebben, om gedurig maar naar dat kleed te kijken en zijn lieve zoon in herinnering te houden. O, hij zal die rok dikwijls in zijn handen genomen hebben en het uitgesnikt hebben. O, Jozef, mijn zoon Jozef, had ik je nog maar. En dat heeft Juda ook meegemaakt, dat gelooft u toch wel? En die veelvervige rok met die bloedvlekken, dat was voor Juda een sprekend teken. Juda, Je hebt gezondigd tegen God en tegen je vader. Maar er was nog iets waarvan ik geloof dat Juda bang voor was. Dat was zijn oudste broer, Ruben. Want ik zei net al, Ruben was er niet bij toen Jozef werd verkocht naar Egypte. En Ruben had het uitgeroepen, wat moet ik doen? Waar zal ik heen gaan? Ruben, die niet zo gunstig, niet in de gunst bij zijn vader stond, vanwege dat gruwelijke wat hij gedaan had. Hij had toch zijn vaders bed beklommen? Hij had toch omgang gehad met Bilha, een van de vrouwen van Jacob, alsof het zijn eigen vrouw was? En Ruben, hebben we gezien, was toch een persoon die probeerde weer in de gunst van zijn vader te komen. Oh, als Ruben nou deze situatie aan zal grijpen. Want ja, Juda kan wel zeggen tegen zijn vader, vader, ik was er niet bij hoor. Dat hebben die broers gedaan. En dat ligt een mens zo, om altijd de schuld bij een ander neer te leggen. U ziet het in het paradijs al gebeuren. De vrouw die gij mij gegeven hebt. Zo gaat het. Dus Ruben had nog tegen zijn vader kunnen zeggen, vader, ik zal u eens vertellen wat er gebeurd is, wat er echt gebeurd is. Nee, ik heb er geen schuld aan, o vader, maar dat is er gebeurd. Waar zal ik heen gaan? En dat moet bij Juda ook in zijn hart geleefd hebben. O, als Ruben toch eens de waarheid zal gaan zeggen, wat dan? Kijk, en al die dingen, die hebben Juda benauwd gemaakt. Hij kon het thuis niet meer uithouden. Want er waren zoveel prikkels in dat tentenkamp van Jacob, die het geweten van Juda deed spreken. En dat deed hem wegvluchten. Hij verlaat het tentenkamp dat ergens bij Hebron staat, in de buurt van de velden van Efrata. En hij trekt ongeveer 16 kilometer naar het noordwesten. En om daar te komen moet hij van een hoger gedeelte afdalen naar de diepte. Want de plaats Adullam waar hij naartoe trekt ligt 600 meter lager dan Hebron waar het tentenkamp van Jacob staat. Daarom staat er ook in onze tekst dat Juda aftoog. Juda daalde af. Hij ging omlaag, letterlijk, geografisch, daalde hij van een hogere plek naar een lagere plek, van Hebron naar Adullam. Maar wat hier allereerst letterlijk wordt bedoeld, heeft ook een figuurlijke betekenis. Want Juda daalde niet alleen letterlijk, geografisch af, maar Juda daalde ook af geestelijk, figuurlijk, in de zonde. Want wat wil Juda doen? Juda wil zijn sprekend geweten tot stilte brengen. Juda wil over dat sprekende geweten, dat stemmetje van binnenheen leven. Juda gaat eigen gekozen wegen. Hij wil weg uit Jacob's tent. Nee, niet alleen vanwege de akelige sfeer die er gekomen is. Ook niet vanwege de prikkels die dagelijks op hem afkomen, die zijn geweten prikkelen. Die hem doen weten dat hij een zondaar is. Maar ook wil hij uit de beschermde omgeving van Gods verbond weg. Hij wil weg bij zijn Godvrezende vader. Hij wil weg uit dat tentenkamp waar hij allerlei sporen nog vindt van zijn Godvrezende broer Jozef. Weg! Waarheen? Naar de wereld. Want hoe weet ik nu dat Juda binnen die beschermde, vertrouwde omgeving van Gods verbond weg wil? Omdat ik in de Bijbel duidelijk lees waar Juda naartoe gaat. Hij gaat naar het gebied van Adullam. Hij gaat wonen te midden van de Kanaanieten. En dat was heel gevaarlijk voor Juda, want Juda is op dit moment nog niet ouder als 20 jaar. Een jongen nog. Iemand die hoort bij de jeugd van zijn tijd. En het enige plekje in heel Kanaan, gemeente, waar nog iets te horen is van de naam des Heren, het enige plekje in het land Kanaan, waar God zich openbaart en waar het altaar staat opgericht, is het tentenkamp van Jacob. Maar daarbuiten nergens. Daarbuiten is Kanaan een goddeloos land, een zeer zondig land. En daar trekt Juda naartoe. Naar een omgeving waar de afgoden worden gediend. Een omgeving waar allerlei seksuele zonden worden gepraktiseerd. De Kanaanieten stonden in de tijd van de Bijbel bekend als een zeer zedeloos volk. En daar trekt Juda naartoe. En daar vindt hij zijn plek. Het is geweldig om daar te wonen, jongelui. Want hij is nog maar net daar in die omgeving gekomen en ontmoet al een hele goede vriend. Hira is zijn naam. En Hira, dat is een jongen die neemt Juda mee de wereld in. Toen dat op mij afkwam, kwam er een bekend gezegde bij mij boven. Dat kent u vast wel. Dat kan jij ook wel, denk ik. Zeg mij wie uw vrienden zijn. En ik zal zeggen wie gij zijt. Hira neemt Juda mee naar zondige plaatsen. Want Hira is een genieter van het leven. Hira's leven is getekend wat we vinden in het Nieuwe Testament. Laat ons eten, laat ons drinken, want morgen sterven wij. En hij neemt Juda mee. En Juda wordt steeds wereldlijker. Hij vergeet door al dat genot zijn vaders huis. En door al die uitspattingen in de wereld vergeet hij de God van zijn vader en ook de God van zijn moeder. Zijn moeder, die het bij zijn geboorte heeft uitgeroepen, ditmaal zal ik de Heere loven. Zijn moeder die ook zijn naam gegeven heeft, Juda, Godlover, met de hartelijke wens. O God, zou mijn jongetje een jongen mogen zijn die u gaat loven, u gaat vrezen, u gaat dienen. Maar Juda wil het niet. Juda wil geen Godlover zijn. Hij wil alles van zijn vader en moeder achter zich laten. Hij wil zijn geweten tot stilte brengen. Hij wil leven. Hij wil genieten. Hij wil de wereld in. Hij wil feesten. Hij wil het aards genot. Daar is Juda. En daarin ligt een les, gemeente. En omdat Juda nog niet ouder is dan ongeveer 20 jaar, is dat bijzondere les voor jongeren in de 21ste eeuw, de tijd waarin we leven. Jongelui, het is Gods voorzienigheid dat jullie hier zitten. Het is Gods voorzienigheid en zijn trouwe zorg dat je geboren bent op het erf van het genadeverbond. Het is Gods wil geweest dat je vanaf je kinderjaren opgevoed bent bij zijn woord. En dat je de namen van de drieënige God mag dragen aan je voorhoofd. En tegelijkertijd ben jij, samen met je ouders en met mij, ook een mensenkind met zo'n verdorven hart, dat zo graag naar de wereld trekt. En waar de wereld zo aantrekt. En we hebben de wereld zo dichtbij. De wereld heeft je zoveel te bieden. Wie zijn je vrienden? Met wie communiceer je? Wie behoren er allemaal tot je vriendengroep op Facebook? En met wie je je app stuurt? Wie zijn het allemaal? En wat krijg je van hen allemaal binnen, elk uur van de dag? Wie zijn je vrienden? Wees eens eerlijk, jongelui. Vind je de wereld ook niet zo trekken, zoals ik dat vroeger ook had? Is het niet veel fijner om in de wereld te leven dan zondags 2 keer in de kerk te zitten? En weer te horen dat je een zondaar bent en weer te horen dat je bekeerd moet worden? Was het gisteravond niet veel fijner dan nu, toen je er 6 achter elkaar leeg dronk? Ik weet natuurlijk niet of dat gebeurd is, maar stel dat. Waar was je gisteravond? Waar kom je? Met je vrienden. Want als je verkeerde vrienden gaat krijgen die je meenemen de wereld in, dan kan dat zo'n grote gevolgen hebben voor de rest van je leven. Zie het maar in het leven van Juda, want terwijl hij samen met zijn vriend Hira opgaat in de wereld, ontmoet hij op een zekere dag een jonge knappe vrouw. Misschien was het wel op een van de feesten waar hij regelmatig met Hira naartoe ging. Haar naam wordt in heel de Bijbel niet genoemd. Het enige wat we van haar weten is dat zij een dochter was van een Canaanitische man, wiens naam was Sua. Ze was dus een Canaanitisch meisje, een meisje midden uit de wereld. Een meisje dat ook de afgoden van de wereld diende. Dat midden in de sfeer van de Canaanieten is opgevoed. Ze was de dochter van een zekere Sua. Ja, die naam Sua zegt ook nog wel iets. Sua betekent rijkdom. Dus Juda krijgt een schoonvader met een sprekende naam die Juda zeker heeft moeten aanspreken. Een naam die helemaal bij Juda's boezemzonde past. Want we hebben toch gehoord dat Juda ook zo op geld was. Dat hij zo graag geld wilde hebben om zijn jongere broer Jozef te verkopen. Mogelijk was het gezin waar dit Canaanitische meisje uitkwam ook een rijk gezin waar alles draaide om geld en genot. Nou, daar voelde Juda zich wel thuis. Hoe is die trouwens aan die vrouw gekomen? Wat dreef hem tot een huwelijk met haar? Wat kunnen we vinden in vers 2? En Juda zag aldaar de dochter van een Canaanitische man, wiens naam was Sua, en hij nam haar en ging tot haar in. Ik las in een commentaar iets bijzonders. Dat was voor mij ook echt iets nieuws. Iets karakteristieks voor het boek Genesis is dit. Dat de werkwoorden zien en nemen zo dikwijls samen voorkomen in het boek Genesis. En als die twee werkwoorden samenkomen, dan is dat altijd in zondige zin. In negatieve zin. Juda zag en nam. Zo komen we bijvoorbeeld in Genesis 6 vers 2 het volgende tegen, dat de zonen Gods zagen en namen de dochteren van de wereld. We komen bijvoorbeeld in Genesis 34 vers 2 tegen, als Dina de wereld gaat verkennen en ze komt in Sichem terecht, dat ze daar een jongen ziet die ook Sichem heet. En Sichem ziet Dina en neemt Dina met alle gevolgen van dien. En in onze tekst horen wij dat Juda een Canaanitisch meisje ziet en neemt. Zondig zien, zondig nemen. Mag ik eens vragen, waar bent u met uw gedachten terechtgekomen als ik u dit zeg? We hebben het over het boek Genesis. Zondig zien, zondig nemen, was dat begonnen. Ben je wel eens in paradijs geweest? Catechizanten, beleidingscatechizanten, daar hebben we het de vrijdag over gehad. Ben je wel eens in paradijs geweest? Want daar lees ik voor het eerst zien en nemen in Genesis 3 vers 6. En de vrouw Eva zag dat die boom goed was tot spijzen. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam. Maar dat deed u. Dat deed jij en ik in Adam en Eva in paradijs. En daarom stellen die twee werkwoorden u vanmorgen doodschuldig voor God. Want zo is ons leven altijd weer dat zondige zien, dat zondige nemen. Ontdekkend, diep ontdekkend. Hier komt het bij Juda openbaar. Hij ziet een knappe dochter van Sua. En hij neemt haar tot een vrouw. Wat een eigen gekozen weg. En aanvankelijk lijkt het heel goed te gaan in het huwelijk. Zegen op zegen. In het gezin van Juda zie je echt openbaar komen de voorspoed van de goddelozen. Want er worden 3 jongens geboren. Gezonde jongens. Als de oudste, de eerstgeborene, wordt geboren, dan is Juda aanwezig bij de geboorte. En het is Juda die hem de naam geeft. Er. Bij de jongste zoon is hij niet aanwezig. Dat staat heel duidelijk in de schrift. Kijk maar in vers 5b. Zijn vrouw moet bevallen, maar Juda is weg. En omdat Juda er niet is, kan hij ook de naam niet geven. Dus er staat dat Juda's vrouw de naam geeft van hun derde zoon, Sela. Hoe was het bij die tweede zoon? Was Juda misschien ook niet aanwezig? Het staat er verder niet, maar het is wel opvallend dat ook dan zijn vrouw de naam geeft. Onan. Juda en zijn Canaanitische vrouw krijgen dus 3 gezonde zonen. Er, Onan en Sela. Nee, ze worden niet besneden op de 8e dag. Naar Gods eis. Naar Gods bevel. Met overgrootvader Abraham gedaan. Ze groeien op in een door en door wereldse omgeving. En als de jongens ouder worden, dan komt Juda opnieuw in actie, want hij ziet dat er zijn eerstgeborene de leeftijd bereikt heeft, dat hij kan gaan trouwen. En dan is het Juda die een vrouw gaat zoeken voor er. Waar doet hij dat? Staat Juda op de schouders van zijn voorgeslacht? Horen wij Juda net als Abraham zeggen tegen Eliezer, ga naar mijn eigen volk om daar een vrouw te zoeken voor Isaac en niet een van de Canaanieten? Doet hij hetzelfde als Isaac, die voor Jacob ook een godvrezende vrouw wilde begeren uit zijn geslacht, maar niet uit de Canaanieten? Nee, zo gaat Juda niet te werk. Juda zoekt een vrouw uit dat Canaanitische volk, waar ook zijn eigen vrouw uit vandaan komt. En hij vindt er een, Tamar. We zullen volgende week meer van haar horen. Tamar, een Canaanitisch meisje voor de eerstgeboren zoon van Juda, voor er. Wat moet er van dat gezin terechtkomen? Kunnen we een beetje meekomen, gemeente? Dat het hier om heilsgeschiedenis gaat. Wat moet er toch van Gods belofte terechtkomen? Als je dit gezin zo getekend ziet. Hoe moet ooit de Christus geboren worden? Moet hij uit zo'n gezin voortkomen? Kan dat wel? Kan uit dat gezin van Juda wel iets goeds voortkomen? Is Juda niet op een gruwelijke wijze bezig als een instrument van de duivel om het goddelijke heilsplan tegen te werken en in gevaar te brengen? En zien we niet in deze geschiedenis dat juist de Satan erbij is om dat tegen te gaan, om de vervulling van Gods beloften tegen te houden? O, wat moet er van zo'n goddeloos geslacht terechtkomen? Moet de Heer Jezus Christus uit Juda, uit dit gezin voortkomen? Laat de Heer dit dan allemaal toe? De Heer houdt Juda vast. Want Juda is een gegevene van de Vader. Juda zal straks op het uur van het welbehagen tot bekering komen. Juda zal de voorvader van de Christus zijn. En terwijl Juda dat totaal niet gelooft en niet weet, is de Heere toch bezig om hem zelfs in dat goddeloze eertijds vast te houden. En hoe komt dat openbaar? Doordat de Heere roepstemmen zendt in het leven van Juda, onze tweede gedachte, ernstige roepstemmen. Want hoe gaat dat nu verder in het leven van Juda? We hoorden dat hij trouwde met de dochter van Suwa. Samen kregen ze 3 gezonde zonen. Het leek een gelukkig gezin. Het ging voor de wind. Ze leefden elke dag vrolijk en prachtig. Maar dat wil heel concreet zeggen, ze leefden elke dag in de zonde. En als dan de oudste zoon van Juda, zijn naam is Er, getrouwd is met Juda of met Tamar, dan komt ook in het leven van deze eerstgeboren zoon van Juda openbaar dat hij echt een zoon van Juda is, want hij gaat in het spoor van zijn vader verder. Ook deze eerstgeborene gaat eigen gekozen wegen. Er gaat wandelen in der boze raad. Er staat op het pad der goddelozen, het pad der zondaars. Er zit neder die roekeloos met God en godsdienst spotten, zoals we dat vinden in Psalm 1. Ja, het staat er heel sterk in de Bijbel. Er staat niet in de schrift, in onze tekst geschreven, dat hij alleen kwaad deed. Maar er staat, hij was kwaad in des Heren oog. En is dat niet net wat Gods kinderen gaan beleven in de waarachtige bekering? Dat ze het snikkend gaan belijden voor God. Heren, ik doe niet alleen zonde. Ik doe niet alleen kwaad, maar ik ben kwaad. Ja, er ging nog veel verder als zijn vader Juda. Wat de zonden precies geweest zijn, weten we niet. Maar deze eerstgeborene van Juda moet wel heel bijzonder in de zonde zijn doorgebroken en openbaar gekomen zijn. Het was zo kwaad dat het riep om het oordeel van God. Het was zo erg dat er heel specifiek in de Bijbel staat, en de Heere doodde hem. En daarmee kwam in het gezinsleven, in het leven van Juda, door de Heere een ernstige roepstem. O, die gruwelijke zondeweg van zijn eerstgeborene moest Juda al wat zeggen. Dat moest tegen Juda zeggen. Juda, zie toch eens welke wegen uw kinderen gaan. Is dat dan er geen roepstem voor u? Bekeert u toch? Maar het plotselinge sterven van zijn oudste zoon was helemaal een roepstem. Een roepstem voor Juda. Want let eens op hoe het precies beschreven staat. Juda woonde in een door en door goddeloze omgeving. Nergens in dat gebied van Adullam werd in die tijd de naam des Heren aangeroepen. Het enige plekje, zo zei ik net, was in het tentenkamp van Jacob, maar daarbuiten nergens. En toch gaat er van dat sterven van Er een hele bijzondere sprake uit. Hoe de Heer dat gedaan heeft, weet ik niet. Maar het wordt duidelijk dat het een daad van de Heer is in een goddeloze omgeving. Want wat zeggen de kanttekeningen bij vers 7? De Heere doodde Er zo dat men in zijn dood Gods rechtvaardig oordeel kon opmerken. Dus in dat Canaanitische gebied daar, in dat goddeloze gebied, daar gingen sprake uit van het plotselinge sterven van Er. Zo dat zelfs die blinde heidenen tot de overtuiging moesten komen, dit is Gods vinger. En helemaal moet dat voor Juda gesproken hebben. Juda, besneden op de 8e dag, een kind des verbonds, de drager van de belofte, die moet zeker in zijn geweten gevoeld hebben: dit is een roepstem van God. Herkent u dat? Zijn er in je leven ook van die momenten dat de Heere kwam met zijn roepstemmen? Ja, die zijn er. Iedereen kent ze. Kun je het ook nog herinneren? Dat zo'n roepstem in je leven kwam. En dat je echt zag, hier spreekt God. Dat ernstige ongeluk. Die ernstige ziekte. Dat aangrijpende sterfbed. En al die roepstemmen die in de achterliggende jaren in onze gemeente zijn uitgegaan. Die indringende predikingen op bijzondere dagen zoals de Oudejaarsdag. Dan gaat je geweten spreken, hè. Dan word je onrustig. En dan ga je ervaren, dit is Gods vinger. Hier spreekt God. En waarom doet de Heere dat? Waarom komt de Heere met die ernstige roepstemmen in ons leven? Dat heeft maar één doel. Want achter elke roepstem in dit leven hoor ik de liefdevolle stem des Heeren. Bekeert u toch, bekeert u toch. Want waarom zoudt gij sterven? Gemeente, iedereen kent roepstemmen. Iedereen. Want dat doet de Heere met name op het erf van het verbond. En we kunnen er allemaal wel iets van vertellen. Weet ik zeker. Dat toch de noodzaak van de bekering en de dingen van de eeuwigheid een ogenblik heel diep op je afkwamen. Vanwege bepaalde roepstemmen. Maar waar heeft het u gebracht? Heeft het u gebracht op uw knieën voor God? Heeft het u tot waarachtige bekering gebracht? Want de Heere doet zoveel. Zoveel. Om een zondaar te waarschuwen voor het eeuwig verderf. De Heere laat een mensenkind zo moeilijk verloren gaan. En hij laat elke keer bij die roepstemmen weten dat u behouden moet worden. Maar rijker nog, dat u behouden kunt worden. Wat hebben de roepstemmen gedaan in uw leven? Waar heeft het u gebracht? Op de jongste dag komt God erop terug voor ons allemaal. Zo heel persoonlijk. Judas oudste zoon werd door de Heere gedood. En die jongen is gestorven in zijn zonden. Dat moet Juda toch ook wat gedaan hebben. Maar Juda gaat door. Hij gaat door met zijn leven. Juda beseft iets. Hij moet een nageslacht hebben. Zijn nageslacht mag niet uitsterven. En daarom doet hij een voorstel bij zijn tweede zoon Onan. Die moet maar met Tamar gaan trouwen. Zodat er een nageslacht komt ook voor zijn eerstgeborene er. En hier zien wij de eerste contouren al openbaar komen van het leviraatshuwelijk wat later beschreven zal worden in de wetten van Mozes. Dat was in die tijd al bekend. Wat wilde dat zeggen? Dat hield in dat de tweede zoon moest trouwen met de weduwe van de oudste zonen van het gezin, tot uitbreiding van het geslacht. Maar dan was het wel zo, dat als Onan met Tamar zou trouwen en die twee zouden kinderen krijgen, dan behoorden die kinderen niet aan Onan toe, maar aan Er, want die was de eerstgeborene. En dat had gevolgen, want als Juda zal sterven en de erfenis zal verdeeld worden, dan gaat het dubbele deel altijd naar de oudste zoon van het gezin, maar er is er niet meer. Maar als Onan uw kinderen gaat verwekken bij Tamar, en die kinderen behoren ertoe, dan komt dat dubbele deel van de erfenis niet naar Onan toe, maar naar die kinderen van Tamar, van er eigenlijk. En Juda gaat tegen Onan zeggen, ga in tot uw broeders huisvrouw en trouw met haar in uw broeders naam en verwek uw broederzaad. Daarin komt het openbaar. Wil Onan dat? Wel nee, dat wil hij niet. Hij wil geen kinderen verwekken bij Tamar. Ja, hij wil wel met haar trouwen. Hij wil wel zo'n knappe vrouw hebben. Maar kinderen wil hij niet. En hij zal er ook alles aan doen om dat te voorkomen. Hij zal daadwerkelijk tegenhouden dat Tamar bevrucht zal worden. En elke keer weer, als er geslachtsgemeenschap is, verbreekt hij het. Vers 9 laat het duidelijk weten. Doch Onan wetende dat dit zaad voor hem niet zou zijn, zo geschieden het, als hij tot zijn broeders huisvrouw inging, dat hij het zaad verdierf tegen de aarde om zijn broeder geen zaad te geven. Wat zat daar nou achter? Nou, we zouden allerlei oorzaken naar voren kunnen halen. We zouden kunnen zeggen, het ging Onan puur om zijn vleeselijke lusten met Tamar. En hij wilde niet gehoorzaam zijn aan het goddelijke scheppingsbevel, wees vruchtbaar en vermenigvulde de aarde. We kunnen ook wijzen op zijn boezemzonde, want ja, hij zag die erfenis liggen en die wilde hij hebben. En als er geen kinderen bij Tamar zouden komen, zou hij toch het dubbele deel gaan krijgen van de erfenis? Geld en winst speelden bij Onan ook een rol. Het was echt een zoon van Juda. Ja, Juda had op die wijze zelf maar voor een voorbehoedsmiddel gezorgd om de zwangerschap tegen te houden. En hij werd daarbij gedreven door zondige lusten en geldgierigheid. Daarin ligt tussen twee haakjes ook een ernstige waarschuwing om op een ongeoorloofde wijze, dat benadruk ik, een zwangerschap tegen te gaan. Maar dat laat ik nu rusten. Ik wil dieper afsteken. Want dit is heilsgeschiedenis. De oorzaak ligt dieper. Weet u wat er in het gezin van Juda aan de orde is? Weet u wat daar woedt? Een strijd. Een strijd op leven en dood, gemeente. Daar in dat gezin van Juda. Daar woedt de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Daar woedt de strijd tussen de Satan en Christus. Want Juda is toch de erfgenaam van de belofte. Uit Juda moet toch de Christus voortkomen. Er is er niet meer. Tamar is als een jonge weduwe zonder kinderen achtergebleven. En nu wil Onan ook niet voor een nageslacht zorgen. Hier is Onan een instrument in de klauwen van de duivel om de komst van de lieve Heer Jezus Christus tegen te houden. Juda mag geen nakomelingen krijgen. En de duivel probeert alles in het werk te stellen om dat tegen te houden, maar dat is een zeer groot kwaad in de ogen des Heeren en daarom gaat de Heer opnieuw spreken. Ook hij gaat Onan doden. In vers 10 kunt u het lezen. En het was kwaad in des Heeren ogen wat hij deed. Daarom doodde hij hem ook. En dan wordt Juda bang. Dat blijkt uit datgene wat hij gaat doen. Want hij denkt, nou ben ik er al kwijt. Nou ben ik Onan al kwijt. Ernstige roepstemmen. En dan wordt hij bang. Ik heb nog maar één zoon. Dat is Sela. En er gaat iets leven bij Juda, als ik Sela aan Tamar geef, dan kon het wel eens wezen dat de Heere ook Sela gaat doden. Wat zie je gebeuren bij Juda als je goed leest? Hij gaat de schuld bij Tamar leggen. Want hij wil niet zien dat het roepstemmen van God zijn. En daar moet Tama maar weg. Ga maar weer terug naar je eigen vader en blijf Tama weduwe totdat Sela groot genoeg zal zijn om met je te trouwen. Maar Juda heeft zijn plan al klaar. Hij hoopt dat Tama daar bij haar vader blijft. En dan wil hij langzaam en zeker wegtrekken en het verhoeden dat Sela met Tamar trouwt. Hoe blijft Juda volharden in de zonde? Hoe blijft hij tegen de roepstemmen van de Heere ingaan? Ook als er nog een derde roepstem komt. Want na vele dagen, dan is er al heel veel tijd verstreken, nadat zijn twee jongens zijn gestorven, moet hij nog een keer de gang naar het graf maken, want zijn vrouw sterft. Wordt weggenomen, hij wordt weduwnaar. Dat moet Juda toch wel wat te zeggen hebben, gemeente. Drie roepstemmen. En hierin zie je dat als het van Juda moest afhangen, gemeente, was het eeuwig verloren. Als het gaat om zijn eigen zaligheid, maar ook als het gaat om de komst van Christus. Maar tegelijkertijd zien we ook hoe diep een mens gevallen is in de zonde. En hoe een mens van nature blijft volharden in de zonde. Want dat gaat Juda ook doen. Twee zonen gestorven, zijn vrouw weggenomen. Zou die onder de indruk zijn? Zou de waarachtige bekering komen? Ja, naar de gewoonte van die tijd gaat hij rouwen. Dat komen we regelmatig tegen in de schrift. Als iemand stierf, dan droegen de Israëlieten lange tijd rouwkleding. Allereerst als teken van verdriet en rouw, maar in de tweede plaats ook als een sprekend teken dat de Heere gesproken heeft door de dood. Daarom is het ook echt bijbels om in dagen van rouw rouwkleding te dragen. Daar gaan er sprake van uit. Maar wat blijkt nou? Juda vond die rouwtijd te benauwd. Dat wilde hij niet. Hij maakte die rouwperiode heel kort. Dat blijkt uit de woorden. Daarna troostte zich Juda. Dat woordje troosten, dat wil letterlijk zeggen, hij trok zijn rouwkleding uit. En dat heeft hij heel snel gedaan. Na het sterven van zijn vrouw. Weg met al die narigheid. Weg met die ernstige roepstemmen. Weg met dat aanklagend geweten. Juda gaat zich troosten. Hoort u het? Juda gaat zichzelf troosten. Hoe doet hij dat? Heel anders als zijn vader Jacob. Die nog steeds in rouwkleding zit. Zelfs heel anders als zijn heidense schoondochter Tamar, die ook nog steeds, al is dat al heel lang geleden dat haar tweede man is overleden, nog steeds in rouwkleding loopt. Volgende week zullen we horen dat ze het pas uit gaat trekken. Maar Juda wilde zo snel mogelijk vanaf. Al die benauwde herinneringen en gevoelens rondom de dood, die schudt Juda van zich af. En weet u, gemeente, hij heeft zo'n prachtig middel gevonden om dat geweten maar weer tot stilte te brengen en al die benauwde, akelige gedachten rondom de dood van zich af te werpen. Hij gaat feesten. Hij ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna toe, hij en Hira, zijn vriend. Het was weer de tijd dat de schapen geschoren moesten worden. En dat is in de tijd van de Bijbel altijd een groot feest. Een feest waarbij veel werd gegeten en ook heel veel werd gedronken, tot dronkens toe. Ik wijs u alleen even op het sprekende voorbeeld van het schaapscheerdersfeest van Nabal, in de tijd dat David moest vluchten voor Saul. Nabal die weigerde om David en zijn mannen van voedsel en drank te voorzien. Terwijl er een overvloed aan voedsel was bij dat feest. En dan lees ik in 1 Samuel 25 vers 36, als Nabal terugkomt van het schaapscheerdersfeest, dat hij zeer dronken was. Nou, dat zegt al genoeg over de feesten. Bij schaapscheerders. Na zo'n feest gaat Juda. Na het sterven van zijn vrouw. Na zo'n feest gaat Juda. nadat de Heere die ernstige roepstemmen heeft gegeven in zijn leven, samen met zijn vriend Hira. Hij dringt daar dat benauwde, akelige gevoel weg. En het lukt hem om door de drank zijn sprekend geweten tot stilte te nemen. En als hij daar zit, dan hoor ik zijn vriend hier aan hem toeroepen: kom Juda, neem er nog een, joh. Vergeet al dat verdriet, vergeet al die gedachten over de dood. Kom Juda, houd de moed maar in, dit is toch het leven Juda, neem er nog een. Hira, die is hier voor Juda als die zotte vrouw die ik tegenkom in Spreuken 9. Die een heel andere boodschap heeft als Christus, de opperste wijsheid die ik ook tegenkomt in Spreuken 9. En wat roept die zotte vrouw? Wat hoor ik Hira roepen? Wie is slecht? Hij keren zich herwaarts en tot de verstandeloze zegt hij: de gestolen wateren zijn zoet en het verborgen brood is lieflijk. Maar het is een lege troost. Het is zo'n ijdelijke troost die de wereld biedt. Maar daar zoekt Juda zijn troost. Arme Juda. Arme mens die zo is. Welk een eertijds kende Juda voor zijn bekering. Wat zou er van hem terechtgekomen zijn, gemeente? Als de Heer hem niet had opgezocht. Wat moet er van u terechtkomen, moet er van jou terechtkomen als de Heer niet komt? Wat is dat goddelijke ingrijpen nodig? Of we nu uitwendig, netjes, godsdienstig leven. Of dat we, zodra we de kerk weer uitgaan, zo omschakelen. En eigenlijk heel goddeloos en werelds leven. O gemeente, als de Heere niet was gekomen, was ik buiten God en buiten Christus doorgegaan. En daarom roept dat ingrijpen van God in, gemeente, onbekeerde zondaar in ons midden. En dat zal hij ook doen. Hij zal komen in het leven van degene die zalig worden. Niet omdat er iets in die mensen is die hij gaat zalig worden. Want ze komen erachter dat ze goddeloze Juda's zijn. Ook al hebben ze misschien netjes uitwendig geleefd. Maar ware ontdekking doet mij minder zijn dan Juda. Dan word ik Juda. Nee, de Heer kan het nooit om Juda doen. De Heer kan het nooit om enig van Gods kinderen doen. Maar waarom maakt de Heer zalig? Vanwege dat welbehagen. Vanwege Christus alleen. En daarom zullen arme zondaren toch aan zijn voeten terechtkomen. Daarom zal ook straks Juda in de schuld komen voor God. En een arme zondaar worden voor God. En zal ook Juda daadwerkelijk, bevindelijk belang gaan krijgen bij de komende Christus die uit hem zal voortkomen. Want straks vinden we hem toch weer in het tentenkamp van vader Jacob. Al moet hij nog door een diep dal heen om hem aan de voeten van de Heere te krijgen, toch zal hij straks weer terugkeren tot dat tentenkamp, die plaats waar God wil spreken bij het altaar. Die plaats waarbij het altaar de naam des Heren wordt aangeroepen. Die plaats waar Juda het gaat leren. Met al Gods kinderen. Qua liever. Is het ook uw harte taal? Qua liever in mijn bonds Gods woning. Dat is hier. Een dorpelwachter dan gewend. Aan de ijdele vreugd in zijn boze tent. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, laat het een bijzondere les voor onze jonge mensen mogen zijn. In de wereld is het niet te vinden. En Heere, laat ons ook zien wat u voor ogen hebt met de roepstemmen die u zendt. En laat het ook bij onze kinderen en de jongeren zo mogen zijn, qua liever in mijn bondsgods woning, dan 1000 plaatsen elders. Wilt u dan de liefde van uzelf instorten in hun harten, opdat ze dat mogen verstaan. En laat het voor een arme zondaar in onze midden eens een wonde mogen worden. En dat blijkt toch zo duidelijk uit deze geschiedenis, dat u uit Juda wilde voortkomen, Heer Jezus. En dat er daarom genade is voor de grootste der zondaren. Dan hoeft toch niemand te wanhopen. Dat u uw broeders zo in alle dingen wilde gelijk worden, uitgenomen de zonde. Heere, wilt u het toepassen in ons aller hart. Zegen ook het werk van de zonderschool en wilt u ons vanavond samenbrengen, als we naar het onderwijs van de catechisme mogen gaan luisteren. Wij hebben dat niet verdiend, we vragen dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 2 en daarvan het vierde vers, Psalm 2, vers 4. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.